We lezen vanavond opnieuw Markus 9.
En als Jezus bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen en zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten dezelve tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. En vandaar weggaande reizen zij door Galilea. En hij wilde niet dat het iemand wist, want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En zij zullen hem doden. En gedood zijnde zal hij ten derde dagen weder opstaan. Maar zij verstonden dat woord niet en zij vreesden hem te vragen.
Net als vanmorgen, gemeente, staat ook vanavond de slotwoorden van vers 19 centraal. Waar de Heere Jezus zegt, brengt hem tot mij. Vanmorgen werden deze woorden belicht tegen de achtergrond van de schare en van Jezus' discipelen. Vanavond zullen we het vooral ook toespitsen, concentreren op deze vader en zijn kind. Brengt hem tot mij, gemeente, dat is ook vanavond het thema voor de prediking. We zien allereerst hoe een vader zijn kind tot Jezus brengt. In de tweede plaats hoe een kind zijn vader tot Jezus brengt. En in de derde plaats hoe Jezus zijn kinderen tot zijn vader brengt. Dus hoe een vader zijn kind tot Jezus brengt. Hoe een kind zijn vader tot Jezus brengt. En hoe Jezus zijn kinderen, zijn discipelen, tot zijn vader brengt. Als we deze geschiedenis zo lezen, gemeente, dan komt het lijden je tegemoet. Een grijpende geschiedenis. Als u misschien daar vandaag ook over gedacht hebt, misschien ook wel in stilte allereerst begonnen bent bij uzelf, maar als u kinderen mag hebben, je kijkt dan in het gezin rond, dan hoop ik dat u de Heere ook heeft gedankt als uw kinderen gezond mogen zijn. Vandaag moest ik ook veel denken aan verschillende gezinnen onder ons die zich heel concreet herkennen in deze vader. Ik zal de namen van deze gezinnen van de kansel niet noemen. Als u thuis bent in onze gemeente, dan weet u die namen ook. Kinderen die Zoals deze, zo heet dat dan in de taal van de Bijbel, maanzieke knaap, zo ernstig ziek kunnen zijn dat ze een gevaar vormen voor hun omgeving en in het bijzonder ook voor zichzelf. Dat moet u van de Heere als vader en als moeder bijzondere kracht en zorg krijgen om dag en soms ook 's nachts te kunnen waken voor uw kinderen. En ik hoop ook dat u weet en merkt dat er vanuit de gemeente gebed is voor u als vader en als moeder, als ook voor uw kind of voor uw kinderen. Ik hoop dat u daar ook oog voor hebt, gemeente. Voor deze gezinnen onder ons. Om even te zeggen, nog in de woorden van vanmorgen, deze ouders vragen ook aan ons om hun kind te brengen tot Jezus. Hoe moet die vader soms doodsangst hebben uitgestaan? En ook zijn omgeving. Wat een lijden. Maar er is er nog een die leidt in deze geschiedenis. En dat is geen vader. Dat is de zoon. De zaligmaker. Er is geen grotere tegenstelling denkbaar, gemeente, dan juist hier in Marcus 9. Tussen de heerlijkheid van de Zoon van God aan de ene kant en de zwaarte van zijn lijden aan de andere kant. Enkele ogenblikken daarvoor verkeerde hij in de directe omgeving en nabijheid van zijn vader. Op de berg der verheerlijking, het eerste deel van Marcus 9, beschrijft dat. Wat was dan een machtig moment? Toen die wolk afdaalde. En de Zoon van God geflankeerd werd door Mozes en Elia, die met de Christus de schriften doorspraken over het naderende lijden, en hem in het bijzonder vanuit het woord, en dat betekent het Oude Testament, toerusten, ondersteunde en vertroosten. Ook Christus werd vertroost door de belofte van de schrift met het oog op het lijden dat voor hem stond. En Elia en Mozes, als representanten, als vertegenwoordigers van het Oude Testament, hebben de Zoon van God ook meegenomen in de geborgenheid van het evangelie dat opgetekend staat in het Oude Testament, opdat Christus als de Christus der Schriften vertroost werd door de God van alle belofte, vertroosting en genade, en zich zo ook toegerust mocht weten met het oog op het lijden dat aanstaande was. Maar direct daarop, die grote tegenstellingen. De Heer Jezus krijgt eigenlijk niet eens de tijd om te verwerken wat er gebeurd is in de achterliggende uren. Hij daalt de berg af. En daar ontmoet hij die scharen. En in die scharen die vader. Maar we zullen zo meteen zien, hij ontmoet daar ook dit kind. Wat moet dat gedaan hebben in het hart van Jezus uit Nazareth? Ook hij is gewoon mens. Met zijn eigen gevoelens. Hij voelde de spanning. Toen hij zag dat die boze geest weer die jongen in zijn greep kreeg. En tegen de grond sloeg. Hij ervoer ook de pijn. Toen hij het gezicht van die vader zag. De angst in de ogen van deze man. En hij voelde in, als geen ander, wat die vader bedoelde met de woorden van zijn kindsheid aan. Vanaf de wieg. Maar het meest heeft de zaligmaker, we zullen dat vanavond ook zien als een van de gouden draden in de prediking, geleden aan het ongeloof dat hij tegenkwam. Beneden bij de berg van zijn verheerlijking. Daar werd hij direct mee geconfronteerd toen die schaar hem tegemoet liep. Laten we maar eens lezen, gemeente, hoe Matthäus of Marcus dat beschrijft in de eerste versen. Kijk u maar even met me mee. De Heere Jezus komt dan terug van de berg der verheerlijking. En hij komt dan bij zijn discipelen, vers 14. En hij zag een grote scharen rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schaar hem ziende, werd verbaasd. Het toelopende groette zij hem. Zet u even in uw gedachten een streepje onder dat woordje werd verbaasd. Wat verbaasd, waarover zijn deze mensen zich, verbazen zij zich nu eigenlijk? Is dat omdat ze de Heere Jezus op dit moment niet verwachten? Zo suggereren tenminste een aantal uitleggers. En dat wanneer ze zich plotseling omdraaien, met verbazing zien hoe de Heere Jezus daar opeens als vanuit het niet staat. Ik denk het niet, gemeente. Trouwens, Marcus gebruikt ook een heel zwaar woord, wat op hele bijzondere momenten alleen wordt gebruikt. Ik wil de twee even naar voren halen om ook proberen met u samen die reactie van die scharen te peilen. We zouden zeggen, dit woord wat Marcus gebruikt, dat wordt alleen maar gebruikt in hele extreme omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld de Heere Jezus verbaasd is in de hof van Gethsemane, verbijsterd is. Als hij de zwaarte van het lijden dat steeds dichterbij begint te komen aan de lijve gaat ondervinden. Menselijkerwijs gesproken bedoelt de evangelist daarmee te zeggen, het overtreft zijn verwachting dat het zo zwaar zou zijn. Zo scherp, zo intens. Dat had zelfs de zaligmaker niet verwacht. Hij had wel verwacht dat hij ging lijden. Meer dan eens had hij dat aangekondigd. En met die verwachting was hij ook gekomen onder ons, om te gaan lijden en te gaan sterven. Maar toen hij oog in oog stond met het lijden, toen de Vader de beker van het lijden zette aan de lippen van zijn zoon in de hof van Gethsemane, toen was hij verbijsterd. Even tussen twee haakjes gemeente. Als de Zoon van God verbijsterd is over het lijden dat hij ondergaat. En de Godverlatenheid waarin hij zo meteen komt. Wat zal uw verbijstering dan wel niet zijn? Als je je ogen openslaat in de hel? Ook dat overtreft al onze verwachtingen. En ook dan grijpt de verbijstering ons aan. Ik zal het er maar niet op aan laten komen. Het tweede moment is als de Heere Jezus opgestaan is uit de doden. Maar de vrouwen die zich nog van niets bewust zijn, onderweg zijn naar het graf, de hof van Jozef van Arimathea. Terwijl ze onderweg dat gesprek ontstaat, wie de steen moet wegwentelen, staan ze opeens stokstijf stil, want tot hun verbijstering zien ze dat de steen is weggewenteld. Marcus wil er als het ware mee zeggen, deze vrouwen hadden overal mee rekening gehouden. Maar niet met dit. Het overtreft hun verwachting. Maar dat is het eerste wat er hier door deze scharen heen gaat. Het overtreft hun verwachting. Want wat hadden zij verwacht? Wel dat deze maanzieke knaap met zijn vader terug naar huis zou gaan. Omdat Jezus' discipelen hen niet kunnen helpen. Maar nu ze zich omdraaien omdat de zaligmaker achter hen staat, hij is afgedaald van die berghelling en staat daar opeens bij die schaar en zij zich omdraaien, zijn ze met verbijstering vervuld. Dat waren ze al een keer eerder, namelijk in het begin van het Marcus-evangelie, in hoofdstuk 1 vers 27 staat dat. Toen diezelfde scharen, Marcus gebruikt heel bewust diezelfde woorden in hoofdstuk 1 en vers 9. Tot hun verbijstering zagen dat Jezus uit Nazareth de macht heeft om de duivelen uit te werpen. Dat overtrof daar hun verwachting. Dat hij zieken kon genezen, het woord van God kon verkondigen, bijzondere dingen deed, dat was duidelijk geworden. Wat deze man in staat was, zonder allerlei rituelen en bijzondere handelingen en tovenaarspreuken, met één eenvoudig woord de Satan te binden en weg te werpen, daar waren ze verbijsterd over. En nu zij zich omdraaien en Jezus daar opeens zien staan, vervult hun hart zich met diezelfde verbijstering. Het is toch niet waar? Jezus' discipelen staan daar met lege handen en met een mond vol tanden en ze kunnen niets. Maar daar staat er één die bewezen heeft dat hij de macht heeft in hemel en op aarde. Ziet u in één keer, gemeente, die kloof openvallen tussen de reactie van de scharen? Verbijsterd vanuit de ervaring, hij kan het, de duivel uitwerpen. En de onmacht en de hulpeloosheid van Jezus' discipelen. Wat zij niet kunnen, omdat Jezus niet bij hen is, gelooft de scharen wel, omdat Jezus er wel is. Hij kan de duivel uitwerpen. Het is de zaligmaker die ook direct vraagt wat er aan de hand is, gemeente. Laten we maar even de geschiedenis op de voet volgen. Eerst spreekt hij die schriftgeleerden aan vers 16. Maar het antwoord wordt niet door de schriftgeleerden gegeven. En uit de scharen klimt een stem op. Dat blijkt dan de stem van die vader te zijn die de Heere Jezus aanspreekt. Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. Waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, schuimt en knerst met zijn tanden en verdort, verlamd. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, maar ze hebben het niet gekund. Ik vind dat heel aangrijpend, gemeente. Als de zaligmaker een vraag stelt aan de schriftgeleerden, hij krijgt een antwoord van die vader. En de discipelen blijven stil. Dat tekent hun verlegenheid met de hele situatie. Als iemand stilvalt op bepaalde momenten in een gesprek, dan zegt dat soms meer dan woorden. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En ik hoop, en ik kijk dan ook naar mezelf, gemeente, dat u voor God ook wel een keertje bent stilgevallen. Vanuit verlegenheid. En dat al die mooie praatjes, al die vrome gebedjes, al die prachtige gedachten van jezelf een keer stuk zijn gelopen op je ongeloof en je onmacht. En dat je voor God op de knieën ging, terwijl je niets meer kon zeggen. Het zijn niet de verkeerde momenten, gemeente, in de binnenkamer. Als een mens stil wordt voor God, omdat hij het gewoon niet meer weet hoe het verder moet. En Jezus verdraagt ze. Dat niet alleen, maar er gaan de dingen ook heel snel gebeuren. Die vader brengt zijn zoon naar voren. En voordat die zoon goed en wel bij de voeten van de zaligmaker terecht is gekomen, grijpt die boze geest die jongen aan. Net heeft die vader verteld wat er allemaal gebeurd is in de achterliggende jaren. En dan gebeurt het ook, vers 20. Als hij hem zag, en daarmee bedoelt Marcus niet als die jongen dat kind de zaligmaker zag, nee, als die boze geest de zaligmaker zag, scheurde hem terstond de geest. En die jongen valt dan op de aarde, vers 20, wentelt door het stof als schuimende. Het is alsof de Satan aanvoelt dat het nu erop of en onder is. En dat de kans buitengewoon groot is dat hij ook dit slachtoffer kwijtraakt. En als die jongen dan ligt, dan zegt Marcus, en hij lag daar als dood. Ik wil een paar lijnen gaan trekken, gemeente, op dit moment. Voordat we de stap maken naar het tweede punt. In de eerste plaats gewoon heel eenvoudig deze lijn. En ik begin maar ook heel concreet vanuit deze geschiedenis. Hier ontmoeten we een vader die de Heere Jezus niet persoonlijk kent. Maar die zo vastgelopen is met zijn kind, misschien wel één van zijn kinderen, dat hij geen andere weg meer weet dan te gaan naar deze onbekende man die hij aanspreekt met rabbi. Gewoon een eretitel, een aanspraak van een bijzonder persoon, maar verder suggereert die aanspraak helemaal niets. Het is niet de eerste vader in de geschiedenis die door zijn kind gebracht wordt aan Gods voeten. Het is ook niet de laatste vader in de geschiedenis die door een van zijn kinderen gebracht wordt aan Jezus' voeten. En ik zeg het in alle voorzichtigheid, onder ons zijn ook verschillende vaders en moeders die door één of meerdere van hun kinderen gebracht te werden aan de voeten van de zaligmaker. Daarmee doen we niets af van de nood van deze vader, maar het tekent wel de almacht en de grote ontfermende genade van Christus. Dat hij staat boven het lijden van dit kind en van uw kind en in staat is om niet alleen deze jongen te genezen, maar ook zijn vader of moeder, en wellicht vult u nu uw eigen naam in, te kunnen bekeren. Ik zeg het ook maar meteen, gemeente, in alle voorzichtigheid naar u en naar mezelf toe. Ik zeg dat niet vanuit de hoogte. Maar heeft u zo ook wel eens gekeken naar de zorgen om één of meerdere van uw kinderen? Dat God dat gebruiken kan en wil om u als vader of als moeder te brengen en te bewaren bij hem. Want met dat de jongen daar ligt, staat die vader voor de zaligmaker. En hij vertelt niet alleen wat er met de jongen aan de hand is, maar hij vertelt ook tussen de regels door dat hij het niet meer aan kan. En ook niet meer weet hoe het verder moet. Deze vader mag dat zeggen, terwijl hij nog geen persoonlijke band met de zaligmaker heeft. Dat is de tweede lijn. En dan zegt de Heer Jezus niet tegen die vader: beste man, ik wil je graag helpen, maar ik wil eerst dat jij je bekeert tot mij. Anders kan ik niets beginnen. Maar dat de zaligmaker de nood van dit kind ziet en de nood van zijn vader of moeder. En dat hij dit kind gebruikt om deze vader ook te brengen met een gebroken hart aan de voeten van de zaligmaker. Ziet u, gemeente, hoe ver Christus opzoekende zondaarsliefde gaat? Dat hij die vader al op het oog heeft, terwijl die vader nog geen oog heeft voor de dierbaarheid, de gewilligheid en de eenzijdige liefde van de zaligmaker tot het verlorene. Ik haast me om het nu te zeggen. Wat let u dan om niet te gaan tot hem? Al ga je alleen maar met de woorden op de lippen: rabbi. Belangrijke man. Woorden die door deze vader gesproken worden zonder dat zijn hart daarin meekomt. Waarom? Omdat zijn hart nog niet de Heere lief heeft gekregen. Maar hij mag het zeggen. En Christus laat het ook zeggen. En hij zegt dan niet tegen die vader: heb je niet gehoord wat ik net zei? Hoe lang zal ik nog bij u zijn, ongelovige slacht? Hoe lang zal ik u nog verdragen? En dat waren woorden die de zaligmaker sprak tot zijn discipelen. Ongelovige slacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? En dat was een opmerking op zijn plek, omdat zij daar stonden zonder Jezus, zo zagen we vanmorgen. Jezus' discipelen zonder de geloofsoefeningen omtrent hun meester. Maar als hij hier staat voor een vader die zijn hart nog niet heeft gericht op de Heer, omdat hij God niet vreest, dan klinkt daar geen verwijt, maar zegt de zaligmaker tegen die vader, breng hem nou eens naar mij en breng jezelf mee. Ik zeg dat met grote nadruk, ook in de richting van hem of haar onder ons, die worstelt met de vraag of hij of zij eerst geloof moet hebben, voordat u of jij tot de zaligmaker mag gaan. Beste mensen, je moet om het geloof bij Jezus wezen. Ik zou geen ander adres weten waar je dat ware geloof kan halen. Dan alleen bij hem. En al begin je dan maar gewoon zijn naam uit te spreken op de klank af, maar begin daar alsjeblieft wel mee. Hij kijkt met zo hele andere ogen naar u, dan dat u op dat moment kijkt naar hem. Hij ziet in die inhoudloze woorden, Rabbi, de nood en de leegte van je hart. En dat roept zijn innerlijke ontferming en liefde op. Kinderen, wat is de Heer Jezus toch machtig, hè? Hij ziet echt alles. Hij ziet ook die dingen waar jij op dat moment nog geen over hebt. Maar waar hij wel jou en mij langzaam en zeker de ogen voor opent. Namelijk voor zijn almacht. En voor zijn gewilligheid. Vader brengt zijn kind tot Jezus. We maken de stap naar het tweede kind. En ondertussen brengt dit kind zijn vader tot Jezus. Dat was niet de bedoeling van die vader. Nee, dat hoeft ook niet, want God regeert. Gelukkig maar, ook in het leven van dit gezin. Daar staat die vader. En kijkt u even met me mee, gemeente, want nu gaan we ook wat meer afsteken naar de diepte. Daar staat die vader voor de zaligmaker. Vers 19. De Heer Jezus zegt dat dan, brengt hem tot mij. Ze brachten hem tot zichzelf. Ik ga ervan uit dat dat mensen zijn uit de scharen die deze maanzieke knaap voor de Heer Jezus brengen. Dan gebeurt dat aangrijpende, die boze geest, die grijpt nog één keer op hem aan en hij valt dan op de grond. En dan staat er in vers 21 zo'n merkwaardige reactie van de Heer Jezus. Stelt u zich dat gewoon even heel concreet voor. U bent de vader van de jongen. En je draagt dit al zo lang als dat die jongen leeft met je mee, 16, 17, 18 jaar. En op een dag breng je hem naar iemand waarvan je weet dat hij wonderen kan doen. En je ontmoet hem. En ter plekke grijpt die boze geest je kind aan. Je zou dan toch verwachten van deze belangrijke man dat hij meteen ingrijpt. En met één machtswoord die boze geest voorgoed uit die jongen wegstuurt. En dan vraagt hij heel rustig, zeg, hoe lang gebeurt dit eigenlijk al? Terwijl de jongen daar ligt te kronkelen over de grond. En op enig moment helemaal stil wordt en het lijkt, zegt Marcus, het lijkt alsof hij gestorven is. Waarom handelt Christus zo? Waarom lijkt het alsof het hem niets doet? En waarom neemt hij op dit moment de tijd, terwijl wij zouden zeggen op dit moment er is geen tijd meer om na te denken. Hier past geen verhaal, hier behoren geen vragen, hier moet direct opgetreden en gehandeld worden. Wel om vanaf het begin aan die vader te laten merken en daarin ook aan u, aan ons, dat hij erboven staat. En dat de macht van die boze geest geweldig groot is, tot aan de grens van de dood. maar dat de almacht van Christus, mag ik het eens zo zeggen vanavond, gemeente, net één stapje verder gaat. Komt van de andere kant. Vanuit de kant van het leven. De levende God. Het tweede wat de Heer Jezus hiermee wil leren, is dat hij geen oog en aandacht heeft voor de Satan. Dat is zijn eer te na. Maar dat hij wel tijd, oog, aandacht en hart heeft voor een zondaar zoals u en ik. Achter deze vragen die de Heer Jezus stelt aan deze vader, schuilt de intense betrokkenheid van de zaligmaker op elke zondaar die berooid aanklopt bij hem. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Hij neemt de tijd voor u. In alle rust gaat hij vragen stellen. En toont zijn betrokkenheid. Het derde wordt daarmee ook duidelijk de bedoeling van de zaligmaker. Hij is niet alleen op zoek naar het hart van dit kind. Door dit kind is hij op bezoek bij zijn vader. Die neemt hij mee in het wonder dat hij gaat verrichten. Door hem vanaf het allereerste moment erbij te betrekken. En die betrokkenheid steeds meer en meer te gaan verdiepen. Ik moet toch even denken, gemeente, aan een van die vele ouders die ik in de achterliggende jaren tegenkwam. Die door hun kind op de knieën voor God werden gebracht. En dat de Heere dat tot eeuwige zegen heeft willen stellen. Die verwoordde het als volgt. Eerste tijd bad ik voor mijn dochter. De periode daarna bad ik voor mijn dochter en mij. De periode daarna bad ik voor mij en mijn dochter. En nu bid ik alleen voor mij. Want mijn dochter ligt voor Gods rekening. Dat is nou de Heere. Die mensen, desnoods je kinderen gebruikt om je te brengen bij hem. En dat niet alleen, gemeente, kijkt u ook even met me mee naar hoe die vader daar staat voor de zaligmaker. Ik onderstreep het nogmaals, hij kent Christus niet. Dat blijkt ook uit de manier waarop hij hem aanspreekt. Als die vader gaat spreken, terwijl hij ziet voor zijn ogen wat er gebeurt met die jongen, dan zegt hij, vers 22, maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Zo gij iets kunt, wees bewogen. Het eerste wat opvalt, zeker in het Marcus-evangelie, is de merkwaardige volgorde van deze vader. Hij zegt eigenlijk tegen de Heer Jezus, als u het kan, wilt u dan ook. Een paar hoofdstukken hiervoor kwam er een melaatse tot de zaligmaker. En die verwoordde het precies andersom. Die klopte aan bij de Christus der Schriften met het gebed op zijn mond en in zijn hart. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat is de taal van het geloof, gemeente. Het geloof rust op de almacht van God en op de almacht van de zaligmaker. Daar vindt het zijn houvast in en appelleert met de andere hand op het hart van de zaligmaker. Klopt op Christus' liefdeshart om de liefde van de zaligmaker op te roepen voor hem of voor haar die voor de Heere Jezus is gebogen in het gebed. En in die woorden, indien gij wilt, gij kunt, mijn zaligmaker, klinkt niet de vertwijfeling eens door of de Heere Jezus het nu wel of niet zou willen. Maar klinkt het diepe besef door dat de zaligmaker heel de wereld wil zalig maken. Maar dat het gelet op de schuld en de zonde die ik bij God heb openstaan, de vraag is of hij ook mij wil zalig maken. Dat is geen twijfel aan de gewilligheid van Christus. Maar in die woorden die het geloof dan uitspreekt, gericht op het hart van Christus, klinkt de ootmoed en de schuldbelijdenis door: Heren, als u het niet wilt, dan begrijp ik het ook. Dan staat u in uw recht. Dat u heel Sliedrecht zalig maakt. En als enige in heel Sliedrecht mijn deur voorbij gaat. En wat ligt de gemeente trouwens een geweldige kracht in dat gebed. Ik hoop dat u dat vanuit uw hart kent. Wat is dat ook heerlijk bidden. Appelleren op het liefdeshart van Christus. Kloppend op zijn hart, zijn liefde steeds meer oproepen tot het verloren. Totdat Christus niet anders meer kan en niet anders meer wil dan zijn liefde uiten. Zijn liefde uit te storten. In je hart. Dan zegt het geloof: ik wist dat hij het kon. En ik verwonder me erover dat hij het voor mij wil. Maar hier is de volgorde dus andersom, gemeente. Die vader zegt tegen de Heere Jezus: indien gij kunt, wees met innerlijke ontferming over mij bewogen. Ik haast me direct om die vader wel in bescherming te nemen. En wij zeggen dan tegen elkaar: wat een ongeloof heeft die vader. Om te twijfelen aan de gewilligheid van Christus. En tegen de zaligmaker te zeggen: als u het kan. Alsof de Heer Jezus dat niet al bewezen heeft in de achterliggende periode. Meer dan eens heeft hij de duivelen uitgeworpen, toch soms in een synagoge. Onder een dienst sprong er een man overeind. Sprak die boze geest door die man: ik weet wie gij zijt, namelijk Jezus uit Nazareth. Bent u gekomen om mij te pijnigen? Weet die man veel van de Heer Jezus? Nou, dat denk ik niet. Een gewone man, net als u en ik. En wat weet een mens als hij God niet kent? Van Christus en van het woord. Wat hij weet, gebruikt hij verkeerd. Maar ik haast me wel om hem in bescherming te nemen. Want waar liep die man tegenaan? Tegen Jezus' discipelen. Bij wie hij zijn kind bracht. En terwijl de Heer Jezus zegt: wat is hier eigenlijk aan de hand? Geeft die vader het antwoord: Heere, ik heb hem bij u gebracht en zij, uw discipelen, hebben niet gekund. Waarom niet? Omdat Jezus niet bij hen was. Wat ik wil zeggen is dit, gemeente. Die vader staat dan niet meer onbevangen. Die heeft ervaring opgedaan met Jezus' discipelen. En dat bepaalt zijn beeld van de zaligmaker. En dan kom ik toch bij u, maar ook bij mezelf. Het heeft mij geweldig bezig gehouden in de prediking, voorbereiding voor de prediking. Hoe belangrijk het is als voorganger, als ouderling tijdens huisbezoeken, als meester en juffrouw voor de klas, om een Bijbels beeld van de Heere neer te zetten. En niet alleen te benadrukken dat God een mens kan bekeren, terwijl het nog maar de vraag is of hij het wil, maar vooral te benadrukken voor de klas, in het catechisatielokaal, tijdens de huisbezoeken en op de kansel, dat God een mens wil bekeren. Heel de wereld wil God bekeren. En dat is het uitgangspunt van de schrift. Die wil dat alle mensen zalig worden. En dat we aan onze kinderen en onze jonge mensen niet een tekort evangelie, een afgezwakt evangelie en een zwakke God meegeven, terwijl ze nog maar staan aan het begin van hun leven, door alleen maar te zeggen: ja goed, de Heer kan. Hij kan mensen bekeren, maar het is nog maar de vraag of hij het wil. Zie hier de gevolgen. Als die vader dan staat voor de zaligmaker, heeft hij dat beeld meegekregen van Jezus' discipelen. Zij kunnen het niet. En het is voor mij nu nog maar de vraag of u het wel kan. Neem je dat mee naar je kinderen als je die mag hebben? Naar de kinderen van de gemeente? Spreek je goed van de Heere? Met gunning? Met liefde? Die niet wil dat enige verloren gaan. Als je kind bij je komt met de vraag, mama, hoe krijg ik een nieuw hart? En dat je niet alleen vertelt, ja goed, dat kan God doen, mag je om vragen. Maar dat het uitgangspunt van het antwoord is, God wil het doen. Hij wil je bekeren. Waarom wil de Heere dat? Omdat de Heere zo is. Daarom. Dat kan ik als moeder en als vader, als meester of als juffrouw, als ouderling of als predikant ook niet begrijpen. Dat heeft alles te maken met het wonderlijke geheim van Gods liefde. Hij wil dat. Ik denk even gemeente om dat nog even toe te lichten en dan gaan we terug naar de tekst. Naar Psalm 130. Dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Als de dichter zich verootmoedigt voor de Heer, zijn schuld beleidt en opklimt vanuit de diepte dat gebed tot God. Dan zegt hij, u kan met mij in het gericht gaan. Dat kan u doen. Maar nee, daar is vergeving. En dan staat er in de oorspronkelijke taal, maar nee, u bent vergevend. U bent zo. Waarom? Omdat dat bij God hoort. Hij wil niet anders dan vergeef. Dat is naar zijn aard. Dat ligt in zijn hart. Dat is het liefste wat hij doet. Nou, gemeente, als we zo naar onze kinderen en jonge mensen gaan spreken, dat de Heere dat nou echt wil. Dat het geen misschientje is. Wat horen onze kinderen nou veel van de Heere, toch of niet? Van zijn genade, van zijn liefde, van zijn barmhartigheid. En wat zou dat met het gebed van onze kinderen en van onze jonge mensen doen? Zullen ze dan naar de Heere gaan met de vraag, Heere, als u het kan? Wees met innerlijke ontferming bewogen. Of zullen ze dan het gebed van die melaatse zich eigen maken? Indien gij voor mij wilt, u kan mij reinigen. Er staat die man, gemeente, laten we maar even kijken naar die man. Hij staat er voor de zaligmaker met dit gebed. Heerlijk trouwens, zelfs ik het zo even spontaan mag zeggen, dat de Heer Jezus dit ook gewoon laat gezegd worden. En dat hij niet tegen die man zegt, nou dat heb je nou eigenlijk verkeerd gezegd. Je moet toch eerst even naar huis leren hoe je het overnieuw moet doen. Nee, wie door omstandigheden, in dit geval door een kind, maar dat kan bij u een hele andere omstandigheid zijn, gebracht wordt aan de voeten van de zaligmaker, die komt daar terecht met zijn onbeholpenheid. Met zijn domme vraag, domme opmerkingen. En de Heere Jezus zegt dan niet, wat is dat nou? Ik had eigenlijk veel iets anders van je verwacht. Hij laat dat gezeggen, gemeente, terwijl het hem zo tekort doet in zijn liefde en in zijn genadige ontferming. Hij laat die vader helemaal uitspreken, zonder hem te bestraffen. Waarom? Omdat de zaligmaker er dwars doorheen kijkt en achter deze domme opmerkingen, vergun me dat ik het even zo zeg, en ik hoop dat u zegt, ja maar dominee, zo zijn wij ook, en inderdaad, dan heeft u gelijk. Maar hij laat dat zeggen om de nood van deze man op tafel te krijgen. Deze man mag dat zeggen en de Heere Jezus wordt niet boos, trouwens. Hij wordt alleen maar boos op discipelen die hem kennen en een verkeerd beeld van hem geven. Maar ik heb het nog nooit gehoord. En ik weet zeker, ik zal het ook nooit horen. Dat de zaligmaker boos wordt op een zondaar die voor het eerst aanklopt bij hem. Omdat hij of zij niet bijbels spreekt. Dat is nou eigenlijk de nood van je leven. En dat roept de liefde van deze zaligmaker alleen maar nog meer op. Daar staat een man. Met een ziel voor de eeuwigheid. Zeg, mag jij jezelf even zien? Die eigenlijk niet eens weet wat hij zegt en tegen wie hij wat zegt. Hij zegt maar wat. Maar Christus laat het zeggen. Ja, tot op zekere hoogte, want hij is op zoek naar het hart van die man. Kijkt u maar even met me mee, gemeente. En dan zegt de Heer Jezus, vers 23, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Het is in het antwoord van de zaligmaker dat dat nou precies wordt omgedraaid. Deze vader zegt tegen de Heer Jezus, als u het kan, als u iets kan. In het oorspronkelijke staat het er zo sterk, al zou het maar iets zijn voor mijn kind, al kunt u maar iets betekenen, wees met innerlijke ontferming bewogen. En direct daaroverheen legt de Heer Jezus het antwoord terug bij die vader, als u kan geloven. Ik wil wel. Ik wil altijd. En ik wil voor iedereen. En ik kan het ook. Dat weet je, dat heb ik bewezen. Hier is er maar één boze geest. Ik heb bewezen dat ik in staat ben om legio zoveel duivelen uit te werpen uit die bezetenen van Gadara. Ik kan het. Maar u, als u kan geloven. Wat is dat eigenlijk, gemeente, geloof? Even tussendoor. Mag ik die vraag eigenlijk wel aan u stellen? En wat is dat geloof? Omdat je ook voor jezelf, misschien vroeger of op dit moment, vastliep met het woord geloof. Of is het voor jou zo vanzelfsprekend geloven? Dat je eigenlijk vanavond zit te luisteren naar die geschiedenis vanuit dit idee. Nou ja, moet je die man nou zien tobben, zeg. Je moet gewoon geloven. Weet je wat ik dan hoop? En laat het maar aan de Heere over hoe dat concreet wordt ingevuld. Dat u gewoon ook eens een keer vastloopt met uw geloof. Misschien gebruikt de Heer op dit moment daarvoor wel een van je kinderen. Maar door alles gaat wankelen. Je door de problemen in het gezin, je werk, je omgeving omvervalt met jouw geloof. Dat is een zegen. Want dan moet het afhangen van God. Of hij nog wel verder wil. En dan kom je eigenlijk op diezelfde plaats terecht als de vader van die maanzieke knaap. Die door de Heere Jezus daarop wordt gewezen. Als u kunt geloven. Ik moet denken, gemeente, aan een opmerking van wijlen dominee van der Ent. Hij is net als ik in Werkendam als predikant begonnen. Van der Rens zei een keer tijdens de prediking in Werkendam, toen het ging over het geloof. Nou, u weet veel beter, zeker de ouderen in ons midden, hoe dominee Van der Rens kon preken. Dat was gewoon beeldend en schilderend. En zei, weet je wat, gemeente? We zetten hiervoor een stoel neer. Hij zegt, dan roep ik u even naar voren. Ja, kom maar. Kunt u gaan zitten. En dan doet u aan ons voor hoe u zit te geloven. Nou, we zullen dat nu maar niet doen. Maar ik denk dat u de strekking van die opmerking wel begrijpt. Dan loop je tegen jezelf aan. Kan ik geloven? Nee. Maar vraagt God dat nou ook aan ons, gemeente? Is deze Christus van Marcus 9 nou een zaligmaker die een zondaar op zichzelf werpt? Door hem naar huis te sturen, ga eerst maar eens even leren geloven en kom dan maar terug. En in die opmerking, zo gij kunt geloven, zien we als het ware de ontfermende hand van Christus zich uitstrekken over die vader. En hij drukt hem op de knieën voor de grond. Op de grond. Want dat is toch het geloof? Totaal afhankelijk zijn van de gewilligheid van Christus. Terwijl je houvast vindt in de zekerheid van zijn almacht en de zekerheid van Gods belofte. Daar brengt Christus deze vader en op dat moment breekt het werk van de Heilige Geest ook in één keer door in het hart van deze vader. Door die opmerking waarmee deze vader wordt klemgezet door de zaligmaker, zien we de liefde van Christus, de wijsheid van deze Christus der Schriften om deze vader op de knieën te krijgen voor hem. Je hoort het als het ware hem uitroepen, Heere, ik geloof, kom me ongelovigheid te hulp. Laat je geloof eens zien. Als je dat zo zegt, ik geloof, nee gemeente, dan kijkt u de verkeerde kant op. Het eerste wat deze man zegt is niet meer rabbi, maar Heer. Kyrios, ik geloof, Heer, in die heerlijke naam, Heer, ligt nou alles opgesloten wat een zondaar zelf mist, maar wat u als zondaar en ik als zondaar niet hoeft te weerhouden om de toevlucht te nemen tot deze zaligmaker. Hier op de voeten voor deze Christus der Schriften komt het geloof tot zijn recht, omdat het helemaal afgestemd is op het hart, de persoon, het werk, de eigenschappen, de gewilligheid van deze zaligmaker. Ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Waar is je geloof? Daar, hij staat hier voor me, de Heer. Ik heb lege handen en ik heb een jongen bij me. Bijna dood is. Maar voor me staat de Heere, de Kyrios. Wat verwacht het geloof veel van deze Christusgemeente? En wat mag het geloof in een paar woorden ook veel van deze zaligmaker beleiden? Ik geloof, Heer, ik geloof dat u het wil. En ik geloof dat u het kan. Er is nog iets, gemeente, en dan maken we heel kort de stap naar het derde punt. Dat was ook de bedoeling om het derde punt heel kort te houden, want dan wil ik het afronden. Ik kijk even met u naar die woorden. Kom mijn ongelovigheid te hulp. De taal waarin Marcus zijn evangelie heeft geschreven, gebruikt een bijzondere vorm. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En je kan op twee manieren vragen om help. Om hulp. Je kan vragen help wanneer je in het water ligt. En dan roep je hulp. Hoop je dat iemand jou eruit haalt. En als je dan drijfnat op het droge staat, dan zeg je de persoon al, ontzettend bedankt dat je hebt willen helpen. Je geeft hem iets. En je kijkt er later nog eens op terug. Maar toen op die dag lag ik in het water. En iemand heeft mij geholpen, eruit gehaald. Maar als je vader van een maanzieke knaap bent, dan is die jongen dag en nacht van jou afhankelijk. Dan moet je hem altijd helpen. En als je hem niet helpt, ook bijvoorbeeld door hem te beschermen tegen zichzelf, dan kan het fataal misgaan. En nu vraagt deze vader aan de Christus der Schrift of hij vanaf dit moment dag en nacht hem wil helpen. Wilt u mij voortdurend helpen? Waarom? Omdat ik dag en nacht met mijn ongeloof te kampen heb. Daarom. Dat is een klein geloof, of niet? Toch? En dan zeggen we tegen elkaar, nou ja, dat is natuurlijk het prille beginnende leven. Nee, gemeente, die triomfeert het geloof. Het is nou de hoogste stand in het geloofsleven. Hoger kan een mens niet komen. Als hij zijn totale afhankelijkheid dag en nacht vanaf dit moment tot aan het graf toe belijdt aan Christus. En beseft, zonder deze Here red ik het niet. Kijk, de jongen wordt genezen. Mag ik het eens zo zeggen? En die vader wordt patiënt. Maar dan van de hemelse medicijnmeester. Wat is dat heerlijk, gemeente, wanneer het geloof zo wordt beoefend. Dat we ook met ons ongeloof voor de dag hoeven te mogen komen bij deze zaligmaker, terwijl hij niet boos wordt. Dat werd hij wel op die discipelen. Ja, die stonden daar toneel te spelen. Met hun verlegenheid en met een mond vol tanden, met lege handen. En hij zei het, hoe lang zal ik u nog verdragen, ongelovige slacht? Maar voor deze man, en mag ik u erbij voegen, gemeente, voor u en voor mij, als we daar zo op de grond voor deze Christus liggen, met niemand anders in het vizier dan hij alleen, mogen we ook in alle rust en vrijmoedigheid ons ongeloof aan deze zaligmaker belijden. Zonder dat hij boos wordt op wat we dan tegen hem zeggen. Nee, dan wordt het ongeloof door deze Christus de schriften dienstbaar gemaakt om hem nog meer te verheerlijken in het hart van u en van mij. Wanneer we onze totale afhankelijkheid van hem in woord en daad, in de praktijk van het dagelijks leven, beleid ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid erop. Zeg gemeente, zomaar even een ondeugende vraag. Maar wanneer heeft de zaligmaker jou voor het laatst geholpen van je ongeloof af te komen? Ik kijk ook even naar de avondmaalganger. Wanneer heeft hij nou jou voor het laatst van je ongeloof afgeholpen? Moeten we misschien niet met een stuk schaamte, hè? Dan eerst bij onszelf even gaan nadenken. Ja, wanneer was dat ook alweer? Hè? 4, 5 weken, maanden geleden. Oké, en wat zegt dat nu over de beoefening van het geloof op dit moment? Waar staat u nu tegenover deze zaligmaker? Is dit niet het hart van het tere leven met de Christus der Schriften, dat hoe dichter ik bij hem kom, hoe meer ik van mezelf zie? En hoe meer ik van mezelf zie, hoe meer ik nog meer dichter bij hem wil zijn. Hij alleen moet helpen. Het derde punt, gemeente, dat is maar één lijn. Een afrondende lijn. Ik zei het net al, aan het begin van de preek, er is een grote tegenstelling. De berg der verheerlijking en direct erop die geschiedenis van die maanzieke knaap. Het komt op nog een ander moment tegen in het Marcus-evangelie, namelijk aan het begin. Nou, ook zo'n hoogtepunt, Marcus 2, als de Heere Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, de hemel opengaat, de Heilige Geest in de gedaante als van een duif afdaalt op hem en over het hoofd van Christus die stem klinkt, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. De berg der verheerlijking is zijn omstandigheden anders, maar wordt hetzelfde ook gezegd. Als die wolk Christus omringt, klinkt de stem van de Vader er doorheen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Direct na de doop in de Jordaan wordt de Heer Jezus meegenomen in de woestijn en staat hij oog in oog met de Satan. Die hem op 3 verschillende manieren probeert te verleiden. En hij weet deze verleiden te wederstaan. En vanaf dat moment krijgt de Satan ook geen grip meer op Jezus uit Nazareth. Maar probeert hij het op andere manieren door mensen. Bijvoorbeeld hier door die maanzieke knaap. Direct na Christus' verheerlijking op de berg. Staat Jezus oog in oog met een maanzieke knaap die bezeten wordt door een boze geest. Dat nou ook toevallig? Nee, dat is niet toevallig. Want op de berg van de verheerlijking hebben Mozes en Elia aan de Christus der Schriften verteld dat hij moest gaan lijden. En onder aan de berg ziet Jezus met eigen ogen voor wie hij gaat lijden. Voor mensen die bezeten zijn van de duivel. In onze ogen een enorme tegenstelling. Maar de evangelist wil zeggen, dit is nou het hart van Jezus' middelaarswerk. Verheerlijkt worden om zondaren zalig te maken. En dat blijkt ook op de manier, gemeente, waarop de Heer Jezus handelt. Kijkt u maar even met me mee. Als die jongen dan daar op de grond ligt, vers 26, dan eindigt Marcus met die beklemmende woorden. Hij ligt daar alsof hij gestorven is. En sommigen zeggen dat ook tegen elkaar vanuit de verbijstering. Hij is overleden. Het is te laat. En ze kijken misschien die vader al met een verdrietig gezicht aan. En dan staat er in vers 27, en Jezus hem bij de hand grijpende, richt hem op. En hij stond op. Dan gebruikt de evangelist dezelfde woorden die later worden gebruikt in het Paasevangelie. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij stond op. Terwijl hij aan zijn discipelen verkondigd heeft dat hij moet gaan lijden en gaan sterven. De berg der verheerlijking beklimt, aftaalt en die maanzieke knaap ontmoet. En direct daarna voor de tweede keer aankondigt dat de zoon des mensen moet gaan lijden en sterven. Terwijl zijn discipelen er helemaal niets van begrijpen. Is hier de Christus de Schriften aan het werk. En hij verkondigt al Pasen voordat hij gaat lijden en sterven. Door zich te buigen over die jongen die daar als dood op de grond ligt. En richt hem op. En hij staat op. Het is alsof de evangelist wil zeggen, dit is nou de zaligmaker voor dit soort mens. Bezeten van de duivel, beheerst door het ongeloof, mensen die helemaal niets van God en van de Heer Jezus weten. Hij is er voor hen en hij arbeidt voor hen. Hij wekt hen op uit de doden, omdat hij uit de dood op zal staan. Als dat een machtig wonder, hè, wanneer deze Christus ook over u buigt. Als een Gods wonder. Dan wordt een mens van dood levend gemaakt. En wat is het ook een eenvoudige handeling van Jezus. Hij buigt. Hij pakt. En hij doet opstaan. Kom dan naar deze Christus. Al is het met je onkunde. Dat is ook je dood. Al is het met je dwaasheid. Dat is je dood. Al is het met je ongeloof. Dat is je doodstaat. Al is het met je schuld en met je zonde. Dat is de oorzaak van je doodstaat. Maar hij weet er raad mee. En laat ons even troosten, gemeente. In het bijzonder u die de Heere Christus mag kennen. In deze geschiedenis maakt de zaligmaker ook duidelijk. En dat wonder mag u hopelijk ook kennen wanneer u God vreest. Dat het ook echt alleen van hem afhangt. Hoe het dan ook verder gaat. Laten wij ons houden aan het gebed van die vader. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar hier handelt er een die over dood en graf bezig is met de toekomst die wacht voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En wanneer het geloof wordt beoefend, dan kunnen we daar dwars doorheen gaan. Kijk, dan kunnen we morgenochtend ook Arie Korenva gaan begraven, die in dat verlangen en in die wetenschap gestorven is, dat na dit sterven het leven hem bewacht in de wetenschap. We leggen hem neer, maar er breekt een dag aan dat Jezus zich buigt over hem. En bij de hand grijpt en hem en al Gods kinderen, hier in Sliedrecht en over het rond der aarde, doet opstaan in hem. Amen.